Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik tep tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Psalm 51, vers 2. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 22, de versen 23 tot en met 40. Dus de schriftlezing is uit Matteüs 22, vers 23 tot 40. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2, dat als opschrift heeft door welk middel God door ons gekend wordt. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, waarin alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1 vers 20. Welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons van node is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Dan lezen we nu Matteüs 22, te beginnen bij vers 23. Te dienzelfde dagen kwamen tot hem de Sadduceeën, die zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem zeggende: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zo zal zijn broeder deszelfs vrouw trouwen en zijn broeder zaad verwekken. Nu waren er bij ons 7 broeders, en de eerste, een vrouw getrouwd hebbende, stierf, en terwijl hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder. Desgelijks ook de tweede, en de derde, tot de 7e toe. Ten laatste na allen is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die 7? Want zij hebben haar allen gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de schriften noch de kracht Gods. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot u lieden gesproken is, die daar zegt: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob? God is niet een God van de doden, maar van de levenden. En de scharen, dit horende, werden verslagen over zijn leer. En de Farizeeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd en één uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welke is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Gemeente, zingen wij ter voortzetting uit Psalm 78 en daarvan het 8e vers. Ook spleten zelfs de rotsen op zijn wenken, geen afgrond kon het volk ooit milder drenken. De woestenij gaf zuivere watervlieten, die de almacht uit de steenrots voort deed schieten. Gelijk een stroom die golvend afgegleen, zijn armen spreidt door al de velden heen. Wij noemden u Psalm 78, het 8e vers. Gemeente, met Gods hulp willen wij een catechismespreek voor u lezen van dominee J.J. van Eckeveld. Vanavond is aan de beurt van behandeling zondag 2, waarin wordt gevraagd in vraag 3, waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord luidt, uit de wet Gods. Vraag 4, wat eist de wet Gods van ons? Antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom, in Matteüs 22. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Antwoord, nee ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Onze collectezang is Psalm 6, de versen 2, 3 en 4. Tijdens het zingen zal er ook gecollecteerd worden. De extra collecte in de derde rondgang is bestemd voor het kerkelijk nieuws. Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij. Red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 6. gemeente. Het gaat in zondag 2 over de kennis van de ellende. We zien 4 aandachtspunten. In de eerste plaats de noodzaak van die kennis. In de tweede plaats de aard van die kennis. In de derde plaats het middel tot die kennis. En in de vierde plaats het nut van die kennis. Kennis van de ellende. In de eerste plaats de noodzaak van die kennis. In de tweede plaats de aard van die kennis. In de derde plaats het middel tot die kennis. En in de vierde plaats het nut van die kennis. Ons eerste punt, de noodzaak van die kennis. In zondag 1 wordt als het ware het hart van de zaak samengevat, als het daar gaat over de enige troost in leven en sterven. Het gaat erbij uiteindelijk over de vraag hoe we komen tot de zalige wetenschap, het eigendom van Christus te zijn, zoals zondag 1 ons voorhoudt. We komen daar in de weg van de 3 stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. In de tweede zondag begint de catechismus dus met de behandeling van het stuk van de ellende. We leven in een wereld vol ellende, een wereld vol moeite, vol pijn, vol verdriet. Er zijn veel mensen die dat verdriet en die moeite daadwerkelijk gevoelen. Zij moeten dat alles soms dagelijks als een zware last met zich meedragen, zonder dat ze ooit oog hebben gekregen voor de werkelijkheid van onze zonde. Weet u wat we dan doen? Dan meten we onze ellende af naar de grootte van ons verdriet, maar niet naar de grootte van onze zonde. Moeite, verdriet en lijden kunnen diep ingrijpend zijn. Het kan onze schouders naar beneden drukken. Het kan ons helemaal in beslag nemen zelfs. Maar hoe erg dat ook alles is, de zonde die we tegen God bedreven is erger. Oneindig veel erger. Dat is de bron, de oorzaak van alle ellende. Dat is de grootste ellende. Ik heb tegen God gezondigd. De verhoogde Christus zegt in de Openbaring tot de gemeente van Laodicea, een van de 7 gemeenten in Klein-Azië: want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Met andere woorden, u weet niet wat uw ellende is. Er zijn miljoenen en miljoenen mensen op deze wereld die een kruis moeten dragen, die in moeite en verdriet hun weg door het leven gaan. Maar ze weten niet hoe groot hun zonden en ellende zijn. Weet u het? U hebt al heel wat preken gehoord in uw leven. Preken over zonde en genade. Maar weet u nu ook hoe groot uw zonden en ellende zijn? Wilt u het wel weten? Of hoort u daar liever niet over? Wilt u het maar liever van u afschuiven? Het wordt u gepredikt. God laat het u horen. In het woord van God worden wij aangewezen als kinderen van Adam die tegen God gezondigd hebben. De catechismus begint ermee hoe groot onze zonden en ellende zijn. Het is zo nodig dat we dat weten, gemeente. Ook al willen we het afschuiven en willen we het naast ons neerleggen. Misschien denkt u dat het nog wel zal meevallen. Maar het is noodzakelijk dat we het weten hoe groot onze zonden en ellende zijn. Het gaat hier niet over een weten met het verstand alleen, maar over een weten tot in het diepst van ons hart. Als we dat niet weten, hoe zouden we behoefte hebben aan Christus als borg, als middelaar? Als we de werkelijkheid van onze zonde en ellende niet doorleven, hoe zouden we dan uitzien naar verlossing daarvan? Hoe zou het een wonder van genade dan ook werkelijk een wonder voor ons worden? Daarom zegt de Heere, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere, uw God, gezondigd hebt. Ik denk aan Psalm 32. Daar is iemand aan het woord die zijn zonde leert, heeft leren kennen en belijden. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Het kennen, erkennen en belijden van onze zonde voor God is de weg naar verlossing, naar vergeving. We vinden dat door heel de Bijbel heen. Ik denk aan het woord uit Spreuken 28 vers 13. Die zijn overtreding bedekt, en we willen allen onze zonden bedekken, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Dat is de weg naar Gods barmhartigheid. Het kennen, het bekennen, het laten van de zonde. Zo lezen we het ook in het Nieuwe Testament. Johannes schrijft in zijn eerste brief in hoofdstuk 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Het belijden, het hartelijke belijden van onze zonden, is de weg naar de vergeving. Maar hoe zouden we onze zonden belijden als we onze zonden niet kennen? Voelt u hoe bijbels het is als we zeggen dat het nodig is onze zonden en ellende te kennen? Beseft u wel hoe bijbels het is als we zeggen dat het door het dal van de ellende gaat naar de berg van de verlossing? Wie de tempel van de enige troost in leven en in sterven wil ingaan, moet opkomen uit de diepte. Zacharias Ursinus, de belangrijkste opsteller van onze catechismus, maakt in zijn schatboek duidelijk dat de kennis van onze ellende nodig is om behoefte te krijgen aan de verlossing die in Christus is. Zo begint zondag 2, het stuk van de ellende, met de vraag: waaruit kent gij uw ellende? Gemeente, kent u? Het is een heel persoonlijke vraag. De catechismus is altijd zo persoonlijk. Kent u uw ellende? Van nature niet. Al hebben we vele preken gehoord, voor ons allen van nature geldt het woord van de verhoogde Christus. Gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Van nature missen we de kennis van onze ellende. Daarom leven we zo zorgeloos. We zijn als iemand die ligt te slapen in een brandend huis. We lezen soms in de krant dat een huis is verbrand, waarin nog enkele mensen lagen te slapen. Ze waren in dodelijk gevaar, maar wisten het niet en daarom sliepen ze rustig. Dat is nu het beeld van u en van mij van nature. Omdat we niet weten hoe groot onze ellende en onze zonden zijn, leven we zo zorgeloos. Terwijl we ieder moment opgeroepen kunnen worden om voor de Heere te verschijnen. We zien wel de zonde van anderen. Daar zijn we soms heel druk mee. Maar we zijn niet druk met de zonde van onszelf. Als u altijd nog zo druk bent met de zonde van anderen, dan hebt u uw eigen zonde nog nooit werkelijk gezien. De fariseer was zo druk met de zonde van anderen. Hij dankte de Heere dat hij niet zo slecht was als die tollenaar achter in de tempel. Die tollenaar was niet zo druk met anderen, maar hij smeekte: O God, wees mij zondaar genadig. Er was voor hem maar één zondaar, en dat was hij zelf. Dan zijn we niet meer zo druk met een ander. Dan worden we zelf die zondaar. Zolang we de zonde bij een ander zoeken, bedriegen we onszelf. Dan denken we dat het met ons nog wel meevalt. Dat die ander veel slechter is dan wij zijn. We verlangen ook niet naar de kennis van onze ellende. Daar willen we liever omheen. Daar willen we liever niet te veel van horen. Daar verzetten we ons tegen. We willen er niet aan. We zeggen: ja, maar zo diep hoeft het toch niet? We zijn onverschillig ten aanzien van onze innerlijke toestand, ten aanzien van onze verhouding tot God. Dat drukt ons niet. Hoe is dat met u? Hoe is uw verhouding tot God? Is het tussen God en uw ziel al in orde gekomen? Want uw zonde ligt daartussen. Moet u zeggen: als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen dat het me eigenlijk helemaal niet drukt. Het houdt me eigenlijk helemaal niet bezig. Gemeente, wat is dat erg? We willen niet aan de werkelijkheid van onze ellende en van onze verlorenheid. Maar onthoud dit: Gods woord zegt ons dat als we onze ellende niet kennen, zoals David in Psalm 51, of zoals de tollenaar achter in de tempel, we ook nooit tot de verlossing zullen komen. Dat is de leer van het woord van God. Zo vinden we het ook bij onze reformatoren. Luther zegt: alleen de verootmoedigden en verslagenen leren God kennen in zijn genade en erbarmen. Een verootmoedigde, verslagene die met David zegt: wee mij, dat ik zo gezondigd heb, leert God kennen in zijn genade en erbarmen. Dan wordt het zo'n wonder dat er voor zo een bij God genade is. Bij Calvijn is het al niet anders. Calvijn zegt: genezing kan slechts daar plaatsvinden waar de kwaal wordt ontdekt. God ontdekt de kwaal van onze zonde, opdat er plaats komt voor zijn genezing. Ook Kolbrugge stemt daarmee in. Hij zegt: men moet zichzelf kennen om te ervaren wat eeuwige liefde en vrije genade is. Als we onszelf niet kennen en onze verlorenheid voor God, hoe zal het ons dan een wonder worden dat er bij God eeuwige liefde is? Hoe zal het voor ons dan een wonder worden dat er bij God vrije genade is? Zo lezen we het in de Bijbel. Zo lezen we het ook in onze belijdenisgeschriften. Zo lezen we het ook bij onze reformatoren. De vraag: waaruit kent ge uw ellende, is zo'n belangrijke vraag. Kent u uw ellende niet? Weet u wat uw werkelijke ellende is? Dat is niet dat kruis dat uw schouders zo naar beneden drukt. Dat is niet de beproeving die als een golf over u heen gekomen is. Dat is niet de ziekte die u in allerlei opzichten belemmeren kan. Dat is allemaal ingrijpend en het houdt u bezig. Maar dat is niet uw diepste ellende. Onze diepste ellende is dat we tegen God hebben gezondigd. Onze ellende is dat we door de zonde God zijn kwijtgeraakt. Kent u zo uw ellende? Heel persoonlijk wordt het hier gevraagd. Zo leert de Heere het al zijn kinderen. Hartelijk leren zij belijden: ik heb gezondigd. Ik heb God niet gegeven wat hem toekomt. Wee mijner. Ik ben Gods gramschap dubbelwaardig. O, als de Heere mij in zijn toorn wegdoet, dan heb ik niets te zeggen. Ik heb het verdiend. Ik ben het waardig. Mijn zonde maakt scheiding tussen God en mijn hart. De Heere zegt het bij monden van de profeet Jesaja. Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen uw lieden en uw God. Dat maakt de zonde zo verschrikkelijk en zo ingrijpend. Daarom ben ik van God gescheiden en is er zo'n diepe kloof geslagen tussen God en mij. Daar ligt de diepte van uw ellende. De profeet Jesaja zegt ook dat we door de zonde melaat zijn van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. We zijn geheel melaats, onrein. Jullie weten wel, kinderen, dat de melaatsheid een vreselijke ziekte was. Dan zat je vol met vuile zweren. Hele stukken van het lichaam teerden weg. Misschien heb je er wel eens een foto van gezien in de krant of in een tijdschrift. Bij sommige melaatsen is bijvoorbeeld de neushaas weggevreten. Handen zijn soms stompjes geworden door die vreselijke ziekte. Wanneer een melaatse in de tijd van de Bijbel iemand tegenkwam of in de verte iemand zag lopen, moest hij luid roepen: onrein, onrein, onrein. Maak dat u wegkomt, anders wordt u ook melaats. Zo is het nu ook met ons. Als we onze ellende leren kennen, dan zien we onze ellende als melaatsheid. Deze vreselijke ziekte is in de Bijbel een beeld van de zonde. Als we zo onze ellende leren kennen, dan gaan we voor God uitroepen: onrein, onrein, onrein. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Onze ellende is dat we slaven zijn geworden van de Satan en van de zonde. Luther zegt dat we door de Satan als een blind paard bij de teugel geleid worden. We zijn door eigen schuld niet meer bij machten om onszelf te verlossen. Kent u zo uw ellende, gemeente? We moeten maar heel eerlijk zijn voor Gods aangezicht. Dominee Hellebroek geeft in zijn bekende vragenboekje op de vraag: wat is uw grootste ellende? Als antwoord: dat ik mijn ellende niet ken. Toch is die kennis zo nodig. Wat is dat voor een kennis? Wat is de aard van die kennis? Het eerste waar we u op willen wijzen is dat dit niet alleen verstandelijke kennis is. Onbekeerde mensen kunnen een verstandelijke kennis hebben van hun ellende. Kain zei ook: mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden. Je zou zeggen: wat had Kain toch een kennis van zijn ellende? Jawel, maar hij is ermee bij God vandaan gevlucht. Het heeft hem nooit aan de Heere verbonden. Het heeft hem nooit verootmoedigd voor God. Er zijn schrijvers, soms romanschrijvers, die in hun boeken heel indringend de ellende van de mens getekend hebben. Ze tonen daarmee het beest in de mens, als ik het zo zeggen mag. Ik denk ook aan Sartre, een bekende extensiefilosoof. Als we ergens de zwartheid en de ellende van de mens zien, dan is het wel in wat hij geschreven heeft. Maar dat is niet de ellende die zondag 2 bedoelt. De kennis van de ellende die op die manier beschreven wordt, laat de mens op de plaats waar hij is. Dat is niet de ellendekennis die door de Heilige Geest wordt gewerkt in het hart. De ellendekennis van zondag 2 is een kennis gewerkt door woord en geest. Dat is een bevindelijke kennis. Die wordt bevindelijk doorleefd in het hart. Het is geloofskennis, boetvaardigheid en verootmoediging voor God. Die kennis wordt bedoeld. We gaan naar onze tweede gedachte. De aard van die kennis. Wat zijn de eigenschappen van die kennis? Het is in de eerste plaats een kennis die ons ontroert, tot in het diepst van ons hart. Er kunnen soms dingen in ons leven gebeuren waardoor we ontroerd worden, tot in het diepst van ons innerlijk. Ik denk bijvoorbeeld aan het sterfbed van een geliefde. De laatste woorden van iemand die u lief was, ontroeren u, tot in het diepst van uw hart. Dat gaat dwars door u heen. U bent misschien wel eens diep ontroerd geweest bij bepaalde gebeurtenissen in uw leven. U weet vast nog precies hoe u zich daarbij voelde. Maar bent u wel eens zo ontroerd geweest over uw zonde? De kennis van de ellende, zoals onze catechismus die bedoelt, is iets wat de mens aangrijpt tot in het diepst van zijn bestaan. Dat is maar niet iets wat langs u heen gaat en waarover u praat of redeneert. O nee, het is een kennis die u diep, diep schuldig stelt voor God. In de tweede plaats is het een kennis die werkzaam maakt. Als we alleen met ons verstand weten dat we zondaren zijn, dan kunnen we daarover nadenken. Maar dan gaan we 's avonds toch weer rustig slapen. De ellendekennis die door Gods geest wordt gewerkt, maakt werkzaam. De ware ellendekennis drijft uit tot God. Die doet roepen tot God. Zoals David in Psalm 51. Deze kennis van de ellende brengt tot de hartelijke belijden voor de Heere. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Deze ellendekennis is ook een kennis waardoor het hart verbrijzeld en verslagen wordt. En weet u wat de Heere dan zegt? Hij zegt, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. De Heere ziet op zo'n verbrijzelde, met een oog van ontferming en met een oog van genade. Dat heeft David ondervonden. Hij werd ontroerd tot in het diepst van zijn ziel, toen zijn ogen er werkelijk voor open gingen, hoe hij tegen God gezondigd had. De geschiedenis van Batseba was de achtergrond van Psalm 51. Vanuit die innerlijke zielsontroering over de zonde komt hij bij David tot de hartelijke belijden van de zonde. We horen hem zeggen, want ik ken mijn overtredingen. Nu zie ik het. Ik zag het niet en ik duw het weg. Ik wil daar niet aan, maar nu zie ik het. Nu God mijn ogen daarvoor opende. Want ik ken mijn overtredingen. Dan klinkt het uit zijn mond tegen u. U alleen heb ik gezondigd. We zouden kunnen zeggen, dan komen David en de tollenaar en de pinksterlingen naast elkaar te staan. David in het Oude Testament, de tollenaar en de verslagen pinksterlingen in het Nieuwe Testament. Van de pinksterlingen staat er dat ze zo verslagen waren in hun hart dat ze uitriepen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? In de derde plaats verootmoedigt de door God gewerkte ellendekennis. Dan gaat u die buigen. Dan is God zo goed en ben ik zo slecht. Dan is God zo heilig en ben ik zo onheilig. Dan is de Heere zo rein en ben ik zo onrein. Dan ga ik buigen voor de Heere. Dan ga ik smeken en bedelen om genade. Dan word doorleefd. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Deze kennis wordt door de Heilige Geest in het hart gewerkt. Dat is een kennis waardoor heel uw leven als het ware veranderd wordt. Dan kunt u de zonde niet meer lief hebben. Dan komt er een haten van de zonde en een strijden tegen de zonde. Dan wordt de zonde een zware last die uw schouders naar beneden drukt. Denk maar aan Christen in Bunyans Christenreis. Dat zware zondepak drukte zijn schouders naar beneden. In de vierde plaats brengt de ellendekennis tot een hartelijke droefheid. Die is door de liefde in de wedergeboorte uitgestort in het hart. Dan vervult de liefde van God het hart met een onuitsprekelijke droefheid. Dat bedoelt de apostel Paulus als hij zegt, dat die hartelijke droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. We gaan naar onze derde gedachte. Het middel tot die kennis, maar we willen eerst gaan zingen. Uit Psalm 40, het zesde vers. Geonthoud, o Heer, dan uw barmhartig heen, mij nooit een knellend zielsgevaar. Dat mij uw gunst en trouw bewaar, daar ik door ramp op ramp mij vind bestreen. Ik voel mij aangegrepen, door zonden fel benepen. Een Heer niet overzien, die ik veel minder dan mijn hoofd haar tellen kan. Zij doen mijn krachten vlien. Wij noemen nu Psalm 40, het zesde vers. We staan stil bij de kennis van de ellende. We hebben in onze eerste gedachte stilgestaan bij de noodzaak van die kennis. In onze tweede gedachte bij de aard van die kennis. Letten we nu in onze derde gedachte op het middel tot die kennis. In vraag 3 klinkt het: waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord luidt: uit de wet Gods. Dit antwoord komt rechtstreeks uit Romeinen 3, waar Paulus zegt: door de wet is de kennis der zonde. Dus wij komen niet door onszelf tot die kennis. Er zijn mensen die zichzelf bestuderen en dan allerlei donkere diepten ontdekken. Er zijn psychologen die boeken geschreven hebben waarin ze de zwartste diepten in een mens weergeven. Maar dat is niet de kennis waarover de catechisme spreekt. Die kennis brengt ook niet tot het hartelijk belijden dat ik tegen God gezondigd heb. We komen ook niet tot de ware ellende kennis omdat mensen ons dat aanzeggen. Het is niet verkeerd als mensen ons op onze fouten en zonden wijzen. Dat is zeker niet verkeerd. Het kan soms zelfs een middel zijn waardoor u uw zonde ziet. Maar dat brengt niet tot het belijden van de zonde tegenover de Heere. We komen niet tot die kennis door allerlei boeken van moderne romanschrijvers te lezen, waarin het beeld van de mens op een aangrijpende wijze getekend wordt. Weet u waaruit we onze ellende kennen? Uit de wet van God. Dat is het middel dat de Heilige Geest gebruikt om een mens te ontdekken aan zijn ellende. Onder de wet van God verstaan we hier de wet van de 10 geboden. Dat zijn niet de ceremoniële wetten. Die waren er natuurlijk ook onder Israël. Die hadden betrekking op Israëls godsdienst. Deze ceremoniële wetten zijn vervuld toen Christus gekomen is. Hier worden ook niet de burgerlijke wetten bedoeld. Die golden voor het burgerlijke en maatschappelijke leven van Israël. Deze wetten komen we tegen in de boeken van Mozes. Waar we onze ellende uit kennen, is uit de wet van de 10 geboden. Die wet heeft de Heere ingegrift in 2 stenen tafelen. Het feit dat God die wet heeft ingegrift in die stenen tafelen, is er een prediking van dat die wet altijd van kracht blijft. Het is een eeuwig geldende wet. Weet u wat de heerlijkheid zal zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Daar zal volkomen geleefd worden volgens de wet van God. Dat is de hemel. Dat is de eeuwige heerlijkheid. Volkomen leven naar Gods wet. Wanneer in antwoord 3 gezegd wordt dat we onze ellende leren kennen uit de wet van God, dan mogen we daar wel een grote streep onder zetten. Het is de wet van God. De wet van de 10 geboden maakt ons duidelijk hoe de wil van God voor ons leven is. Ook hoe de wil van God voor heel deze aarde is. Het verschrikkelijke is dat we van zoveel wetten van onze overheid met droefheid moeten zeggen dat ze niet getoetst worden aan de wet van God. Dat ze soms dwars tegen Gods heilige wet ingaan. Terwijl de geboden van God heilzame geboden zijn. Ze zijn tot zegen voor een samenleving, ook in de 21ste eeuw. Juist tegenover de wet van de 10 geboden leren we wie we zijn door de zonde. Iedere zondagmorgen wordt die wet voorgelezen. Ik weet niet hoe u onder het lezen van de wet in de kerk zit. Misschien luistert u niet eens. Misschien bent u wel met uw gedachten met andere dingen bezig, omdat u die wet al zo vaak hebt horen lezen. Maar het is niet voor niets dat iedere zondagmorgen die wet wordt voorgelezen. Het is opdat u uw eigen leven zou zien in het licht van Gods wet. Zijn wet is als een spiegel. In een spiegel ziet u hoe u eruit ziet. De een is heel blij als hij in de spiegel kijkt. De ander kijkt maar liever niet in de spiegel, want hij zou willen dat hij er anders uitzag. Die spiegel laat immers precies zien hoe we eruit zien. Zo is het ook met de spiegel van Gods wet. Daarin ziet u precies hoe u eruit ziet in Gods ogen. En dat is niet best. Wanneer we in het dagelijkse leven in een pikdonkere kamer voor de spiegel staan, zien we natuurlijk niets. Eerst moet het licht aan. Zo is het ook geestelijk. We zien alleen in de spiegel van Gods wet hoe wij eruit zien in Gods ogen bij het licht van de Heilige Geest. Dat licht moet erbij komen. Anders zien we het niet. Zodra het licht van de Heilige Geest erbij komt, zien we in de spiegel van de wet wie wij door de zonde geworden zijn en hoe schuldig we staan aan alle geboden. We staan schuldig aan de eerste tafel, dat wil zeggen aan de eerste 4 geboden, waarin het gaat om de verhouding tot God. Dan zien we wie we zijn tegenover God. Dan roepen we uit: wee mij dat ik zo gezondigd heb. We zien ook hoe schuldig we staan aan de tweede tafel. Dat zijn de volgende 6 geboden, waarin het gaat over de verhouding tot onze naaste. Wie zijn we geweest tegenover onze naaste? Als we dat zien, roepen we ook uit: wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Al als het licht van Gods geest erbij komt, zie ik in die spiegel wat het zeggen wil, dat mijn leven niet beantwoordt aan de wil en aan de wet van God. En dat gaat nog meer dringen als we de vraag en antwoord 4 lezen. Wat eist de wet van God? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Christus heeft duidelijk gemaakt dat liefde de vervulling is van de wet. Dat is een geweldig stuk om te leren. Toen Luther als monnik ijverig bezig was om God te dienen, vroeg de Heere hem: Maarten, waarom doe je dit alles? Doe je dit voor mij, omdat je mij lief hebt? Of doe je dit omdat je graag van de straf van de hel verlost wil worden? Door die vraag ging Luther zien dat hij eigenlijk nog nooit iets voor God gedaan had, maar altijd bezig was geweest met zichzelf te dienen en zijn eigen belang te zoeken. Hij dacht door al zijn ijver de hel te kunnen ontlopen. Wat een ontzaglijke schrik, wat een ontnuchtering, wat een ontdekking om erachter te komen dat u God helemaal niet lief hebt. U beeldde het uzelf al in, maar dat bleek een verschrikkelijke vergissing te zijn. De catechisme zegt: ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat hebben we meegebracht uit het paradijs. Als u dat gaat inzien, begrijpt u ook waarom Ursinus en Olevianus hier niet de 10 geboden afzonderlijk behandelen. Dat komt later. Maar de samenvatting van die wet, de samenvatting uit de mond van Christus, is veel scherper en gaat veel dieper. Daar komt veel duidelijker in uit dat u en ik er totaal niets van terecht gebracht hebben. Als we zo in de spiegel van de wet gaan zien, betekent dat een groot verdriet in ons leven. Weet u waarom? Omdat God dan zijn liefde in het hart uitstort, zodat u begeert hem lief te hebben. Het echte verdriet, de werkelijke droefheid over onze liefdeloosheid tegenover God en tegenover onze naaste, is het gevolg van liefde in ons hart van de God, die we van nature niet lief hebben. Eén druppeltje van zijn liefde in het hart geeft al de diepe droefheid dat ik God niet gegeven heb wat hem toekwam. De rijke jongeling had er helemaal niets van begrepen. Hij dacht dat de wet alleen maar uiterlijk was. Hij miste de liefde. Dat noemen we de geestelijkheid van de wet. De wet eist volmaakte liefde tot God boven alles en liefde tot de naaste als tot onszelf. Wat is er veel eigenliefde? Wat een zoeken van ons eigen belang. Juist in het licht van de geestelijkheid van de wet gaan we zien hoe schuldig de wet ons stelt. Christus heeft daar de nadruk op willen leggen toen hij de hoofdsom van de wet onder woorden bracht. Juist door de wet in de handen van Christus worden we zo diep vernederd voor de Heere. Zo is het Christus die in zijn profetische bediening ons onderwijst in de kennis van de ellende uit de wet van God. We gaan naar onze 4e gedachte: het nut van die kennis. Onze catechismus vraagt in vraag 5: kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Het antwoord op die vraag is: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Daar hebt u het. Het is onze onmacht. Maar schuil er niet achter weg. Alsjeblieft niet. Want het is onze schuldige onmacht. Wat wordt onze zonde en ellende hier diep getekend? Gods gewone weg is dat hij ons eerst gaat ontdekken aan onze dadelijke zonden. Maar als we de geestelijkheid van de wet leren kennen, als we leren dat die wet liefde van ons eist, dan worden we verplaatst voor ons zondige bestaan, voor ons zondaarsbestaan. We doen niet alleen zonde, we zijn zonde. Dat dit Paulus zeggen, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Ik ben één stuk vijandig vlees, verkocht onder de zonde. Dat is de werkelijkheid van onze ellende, gemeente. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Wat is de mens diep gevallen? Laten we vooral geen optimistisch mensbeeld hebben. Laten we vooral niet denken dat we nogal goed kunnen en goed willen. Onze catechisme zegt het onomwonden. We zijn geneigd God en onze naaste te haten. Daar hebt u de diepte van 's mensen ellende. Wat is het nut van die kennis van de ellende? Enkele dingen wil ik u noemen. In de eerste plaats geeft het rechte verootmoediging. Dat doet hartelijk buigen voor de Heere. En van hen die zo hartelijk buigen, zegt de Heere, op de zulken zal ik zien. Op zulke armen en verslagenen van geest. Op hen die hun schuld hartelijk belijden en uitroepen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Wat geeft dat een diepe droefheid en een innerlijke ontroering over de zonden die zijn bedreven tegen een goeddoend en heilig God. Nogmaals wil ik u opwijzen dat onze catechismus erop wijst dat Christus ons in een hoofdsom leert wat God en zijn wet van ons eist. Dat heeft een diepe betekenis. Christus leert ons wat de wet van ons eist. Daarmee bedoelen Ursinus en Olivianus dat de geestelijke en hartelijke kennis van Gods wet een genadegave is van Christus. En dat de geestelijke en hartelijke kennis van onze zonde tegen die wet ook een genadegave van Christus is. Christus leert het ons in een hoofdsom. Dat betekent niet dat we de Heer Jezus al dan hebben leren kennen als verlosser en zaligmaker, voordat we uit zijn bediening de wet leren kennen. Maar het betekent wel dat we van hem leren wat de wet van ons eist. Dat onderwijs schenkt Christus door zijn Heilige Geest. Als de Heer Jezus zijn profetische bediening in het hart gaat beginnen, is hij het die ons onderwijs geeft vanuit de wet in de kennis der ellende. En zo komt er behoefte aan de verlossing in hem. Zo komt er dat schreeuwen naar hem, dat hunkeren naar de vrede met God. Daarom drijft dat uit tot God, omdat Christus het ons leert. Het nut van die kennis is ook dat het evangelie voor ons werkelijk een blijde boodschap zal worden. In de prediking moeten zowel de wet als het evangelie verkondigd worden. De wet ontdekt ons aan onze zonde en stelt ons schuldig. Het evangelie verkondigt de rijkdom van Gods genade in Christus. De Heere laat wet en evangelie verkondigen, opdat we als schuldige zondaren, verbrijzeld onder de wet, zouden leren vluchten tot Jezus. De kennis van de zonde gaat heel het christenleven mee, tot de laatste snik. Nooit wordt de droefheid en de innerlijke ontroering over de zonde groter dan dat wanneer we komen tot de kennis van Christus en onze zonde leren zien in de bloedende wonden van een stervende Jezus. De wet blijft nodig en de spiegel van de wet blijft nodig, opdat we meer en meer juist na ontvangen genade zouden zien wie we in onszelf zijn en blijven. Maar ook, opdat Christus al groter, al heerlijker voor ons zou worden en we al meer tegen de zonde leren strijden. Weet u waarom die kennis van de ellende ook zo nuttig is? Opdat we medelijden zouden krijgen met anderen. Of heb u dat nooit? Bent u nooit bewogen met die miljoenen mensen die met u en mij naar de eeuwigheid reizen? Die niet weten van God, van Christus en van de ellende? Als we onze eigen zonde en ellende leren kennen, worden bewogen met medezondaren. Ik zou willen zeggen, de kennis van de ellende is een sterke prikkel tot zendingswerk, tot evangelisatiewerk. Kent u uw ellende? We zagen dat Christus en zijn profetische bediening ons dat leert. Nogmaals, niet dat we daar direct de bewustheid van hebben. Maar de zaligmakende kennis van de ellende wordt ons geleerd door Christus en drijft ons uit tot hem. We mogen het zo zeggen, dan neemt Jezus de wet in zijn hand en dan zet hij het mes van de wet in ons leven. Maar hij heeft dat mes eerst gedoopt in zijn bloed. Dat spreekt van zijn liefde. Dat geeft de droefheid over de zonde. Dat doet vluchten tot hem, van wie het evangelie spreekt. Als Christus het mes erin zet, al gaat het dan heel diep, en dan wordt dan alles afgesneden wat van mij is, dan is dat tot mijn eeuwig behoud. Dan zal het op Gods tijd voor mij zo'n onuitsprekelijk wonder worden, dat er voor zo'n vuile, ellendige, schuldige zondaar vergeving en verzoening is in het bloed van hem. Neem het mee, gemeente. Laat het overdenken in het verdere van de avond, maar ook deze week. Laat deze preek ons huiswerk geven aan zijn genadetroon. Amen. Heere, u bracht ons weer aan het einde van deze dienst. Dan hebben we onderwijs gekregen uit die eeuwenoude Heidelberger. En mogen daaraan vasthouden, dat onderwijs, ook van de drie stukken. En u vanavond zo de nadruk op dat stuk van de ellende. Die ellende die we leren kennen uit de wet van u. En dan hebben we gehoord vanavond hoe zwart, hoe vuil we zijn geworden door de zonde. Dat we haters zijn geworden van u en van onze naasten. Maar nu hebben we ook gehoord dat er bloed is. Dat er een zaligmaker is. En dat er toch geen zondaar te groot is. Of die kan door u gezaligd worden. En daarom bidden wij zo van u. Mag het woord van vanavond en ook van vanmiddag en vanmorgen, mag het ons huiswerk meegeven. Mag het ons brengen in de binnenkamer voor u. O God, wees mij de zondaar genadig. We zijn een nieuwe week ingegaan. Wilt u in ieder geven wat zij nodig heeft, in het werk wat wacht. We bidden ook zo voor onze jongeren, die we naar school zullen gaan. De basisschool, hier de Julianenschool, de bidden voor de school, voor de meesters en jufs, voor de directeur, voor de identiteitsraad. We bidden voor het Calvijncollege, ook als voor de bovenbouw de toetsweker zal zijn. Wilt u ze helpen, onze jongeren? We bidden voor de leerlingen van het Hoornbeekcollege. We bidden voor de studerende jongeren, zij die stage lopen of al werken. We bidden ook zo voor hen die geen werk meer hebben. Heren, mogen ze ook zo dan de gemeente ook dragen in het gebed. Wilt u deze week zo met een ieder zijn? Wilt u ons behoeden en beschutten? En breng ons ook zo weer volgende rustdag hier in uw woning. Heb dank dat u uit en door hielp. Wil onze zonden vergeven. In het voorgaan in het bidden, in het lezen, in alles kan het ons zo aankleven. En mag zo de uitgang van deze dag juichen tot uw eer, opdat uw eer uit dat stof mag klimmen. We smeken het zo van u, uit loutere genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 32, het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. En wat er verder volgt, Psalm 32, vers 3. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troosten neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.